Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt.
Ik ben me heel bewust van niet alleen waarover ik lesgeef, maar ook hoe ik lesgeef is een heel belangrijke boodschap.
In deze aflevering is Rob Kikker te gast.
En een goede toets is best te reduceren tot een goede vraag. En ik denk in essentie niet dat AI die taak van de leraar ooit echt over kan nemen, het stellen van die echt goede vragen.
Rob Kikkert is onder andere docent aan de educatieve masteropleiding voor het primair onderwijs.
Mijn boodschap is ook zeker niet dat we niet moeten meten, maar dat je altijd heel goed moet beseffen dat die meting hoe dan ook imperfect is, dat juist die imperfectie gevolgen gaat hebben voor de doelen die je nastreeft. Dat het verleidelijk is om die meting zo goed mogelijk te willen krijgen en dat je daarmee eigenlijk de stukken van de doelen die je niet meet in de problemen brengt.
Rob is ingestapt in deze pedagogische vraag over AI.
Maar verder is mijn streven dus helemaal niet objectiviteit. Mijn streven is verantwoordelijke subjectiviteit in het onderwijs. Eens, ik denk eigenlijk dat iedereen al inziet of de mogelijkheid heeft om in te gaan zien dat we heel fundamentele aspecten van het mens zijn niet kunnen meten.
In dit gesprek bevraag ik zijn nieuwsgierigheid en jeuk naar de ontwikkelingen rondom AI. En vooral naar de doorwerking in ons denken over onderwijs.
Dat wat dat betreft AI de leraar heel veel werk uit handen kan nemen. Maar dat het dus wat dat betreft ook juist een soort volgende stap in de verkeerde richting waar we al heen aan het bewegen zijn is. En in het onderwijs er heel veel verschillende doelen zijn op allerlei verschillende niveaus die deels ook conflicterend zijn met elkaar ook nog weer. Dus die ene meting die je doet sluit dan goed aan bij je ene doel, maar heel slecht bij het andere.
Welkom bij een nieuwe vertragende podcastserie door Stichting Nivos over de snelle ontwikkelingen rondom AI. Welkom Rob.
Dankjewel.
In de podcast.
Ja.
Je bent een van de podcastmakers.
Ja.
Even, wie ben jij? En wat doe jij in ons onderwijs? Laten we daar beginnen.
Ik ben Rob Kikkert. Ik ben op dit moment lerarenopleider bij de educatieve master primair onderwijs. En in dienst bij Stichting Nivos. En mijn expertise is toetsing, als ik het kort samenvat. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar het binnenstudieadvies van de Erasmus Universiteit, waar hele hoge eisen werden gesteld aan studenten over het aantal studiepunten wat ze moesten halen, namelijk alles om niet weggestuurd te worden van de opleiding. Gaandeweg dat onderzoek ben ik steeds kritischer geworden op de demotiverende werking van toetsen. Ja, en dus steeds kritischer na gaan denken over toetsen. En ik ben zelf psycholoog van huis uit. Van huis uit omdat allebei mijn ouders psychotherapeut waren. Met pensioen inmiddels. Maar ook omdat ik dat gestudeerd heb. Daarna dus de onderwijswetenschappen gepromoveerd, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk, ik ken de BISTA tijdens mijn promotieonderzoek nog helemaal niet. Ik was op een gegeven moment daarna op aanraden van een goede vriend, Jelle Ris, goed onderwijs en de cultuur van het meten. Toen zag ik, ja, eigenlijk zegt hij hetzelfde over toetsing als ik, maar dan vanuit een pedagogische bril, denk ik.
En kan je die twee eens aan elkaar verbinden? Wat was jouw bril en wat herkende je in zijn?
Nou, mijn psychologische bril was dat ik het vanuit het concept motivatie bekeek, terwijl BISTA in podcasts, bijvoorbeeld misschien zelfs met jou, heb ik hem letterlijk horen zeggen dat hij dat een zinloos begrip vindt. En ik bekeek dus de relatie tussen de alignment van je toets met je doelen, de congruentie of de aansluiting van je toets met je doelen, de relatie daarvan met motivatie. En vooral dus demotivatie op het moment dat er misalignment is, en die is er altijd. Dat is een redelijk psychologische manier van er naar kijken, zou je kunnen zeggen. En dat is dus niet hoe BISTA er naar keek in zijn boek. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat het ook weer een heel pedagogische manier is om altijd bij je doelen te beginnen. En van daaruit te vertrekken vanuit je hogere doelen. Dat is wel nog een laag die er denk ik na mijn promotieonderzoek, waar ik me nog veel bewuster van ben geworden. Dat ik op een wat rijkere manier nu kijk naar alle doelen die je in het onderwijs hebt. Dat we vaak geneigd zijn om vrij platte, liefst smart geformuleerde, specifiek, meetbaar, actionable doelen te stellen. En daarmee kan je dan best wel goede alignment met je toetsen daarmee bereiken. Maar als je kijkt naar de hogere doelen van je onderwijs, dan kan je die helemaal niet smart formuleren over het algemeen. Door ze smart te formuleren, door ze meetbaar te maken, gooi je juist heel veel rijkheid van die doelen weg. Dus door me te verdiepen in de pedagogiek daarna ben ik wel nog wat... heb ik de denken over doelen geproblematiseerd, zou je kunnen zeggen. Of ben ik er wat gelaagder naar gaan kijken, denk ik.
En wat heeft die pedagogiek je gebracht? Want je werkt in een pedagogisch instituut hier. Ja. Daar zitten we nu ook.
Ja.
Wat heeft die pedagogiek jou gebracht in jouw denken over onderwijs?
Nou, allereerst dus een diepgaandere manier om naar die doelen te kijken, wat ik net al zeg. Specifiek bij NIVOS denk ik ook nog wel het kind, de leerling of de student veel serieuzer nemen als het op toetsen aankomt ook. Dus niet een toets op een student uitgooien, maar met die student het gesprek aangaan over... ja. Hoe denk jij dat het gaat en ook hoe denk jij dat dit getoetst zou kunnen worden bijvoorbeeld? En hoe denk jij dat je dit zou kunnen bewijzen? Diegene daar veel serieuzer in nemen. In hoe je zelf handelt in je onderwijs ook veel meer een rolmodel zijn voor... Nou, ik leid leraren op, dus ik ben me heel bewust van... niet alleen waarover ik lesgeef, maar ook hoe ik lesgeef is een heel belangrijke boodschap. Dat zijn allemaal wel dingen die ik vanuit de pedagogiek veel nadrukkelijker heb opgepikt dan dat ik dat in de jaren daarvoor deed. Misschien onbewust wel, dat je je gewoon goed probeert, het goede probeert te doen al. En daarmee dan ook een goed rolmodel in zekere zin bent voor je leerlingen. Maar ik ben me daar wel van dat alles een stuk bewuster geworden. En ik denk sowieso hoor, dat vaak is wat een goede theorie doet. Dat is niet dat het je een totaal ander wereldbeeld geeft. Dat merk ik ook bij Bista. Die zegt niet dingen waarvan ik opeens denk van... oh, dit zit echt totaal anders dan ik gedacht had. Hij zegt vooral... hij maakt dingen mooi inzichtelijk... die je al wel ergens wel voelde... maar hij verwoordt het op een goede manier.
Wij hebben hier een uitgebreide podcast over gemaakt... over dat niet toetsen. Maar toen was je halverwege de opleiding. Ik weet dat nu de eerste lichting gaat afstuderen... Ja. Die geen toetsen hebben gehad. Of niet ouderwetse toetsen hebben gehad... in de zin van... Hoe is het met hen en hoe gaan zij zo meteen het werkveld in? Hebben we een verloren generatie of is het briljant wat je hebt neergezet?
Oh, we hebben zeker geen verloren generatie. Het is maar een heel klein clubje. Er zijn er nu 3 klaar binnenkort. Ja, dat zijn 3 fantastische leraren die we hebben afgeleverd, sowieso. En ik denk dat het de belangrijkste rol die onze iets andere manier van toetsing daarin gespeeld heeft, is dat dat het hopelijk ruimte heeft geschapen, in ieder geval tijdens de jaren, als je wat verder weg zit van die beslissingen die je moet nemen, voor de studenten te focussen op leren en voor ook de docenten van de opleiding om te focussen op onderwijzen. Dus bijvoorbeeld merk ik zelf in de feedback die ik geef, dat ik veel minder bezig ben met dat ik feedback aan het geven ben om te onderbouwen waarom ik een beslissing neem, waarom ik een cijfer geef. Maar dat ik oprecht feedback geef vanuit de gedachte van, ja, die student gaat hier echt iets mee doen. Dat merk ik ook. Ze doen er meer mee door hoe we het georganiseerd hebben. En dus ben ik ook veel gemotiveerder om goede feedback te geven die ze helpt om straks het beter te doen. In plaats van om te onderbouwen waarom het een 5 was of een 7.
In mijn allereerste week dat ik bij het NIVOS kwam, kwam ik jou tegen en ik zei, ik loop met een raar idee rond. AI en pedagogiek. Ja. En toen, de kijker kan je niet zien, maar je gaat nu heel erg lachen. Toen deed je hetzelfde. En zei, ja, tof, gaan we doen. Ja. Waarom? Als je zo vanuit de psychologie en de pedagogiek komt, waarom dacht je van, hey, dat idee, daar wil ik wel bij aanhaken?
Omdat je het heel interessant pitchte sowieso. Jij kwam er met een totaal andere invalshoek in... Dan dat ik er zelf in sta. Ik krijg echt de kriebels van AI in het onderwijs. En dat heb je deels wel genuanceerd, die kriebels. Je kwam met interessante beelden over wat het eventueel zou kunnen brengen. En ik denk ook altijd juist datgene waar je heel erg jeuk van krijgt, kan super informatief zijn. Het is ook zo dat ik het relateert wel duidelijk aan toetsing. Maar het is ook echt wat anders dan toetsen. En daarmee kan het juist ook je blik weer verruimen. Dus ik zag het in heel veel opzichten gewoon als iets heel interessants.
Ja, want mijn ding was, ja, met AI hebben we helemaal geen toetsen meer nodig. We hebben geen werkdruk meer. Hè, want die AI maak je analyses en die kan die precies... Je gaat nu weer lachen. Ja. Hè, die gaat een heleboel van de werkdruk waar de gemiddelde leerkracht tegenaan loopt, gaat het allemaal wegnemen. Ja. En die leerkracht hoeft zich de hele dag alleen maar druk te maken om die kinderen en de pedagogiek en hoe ziet hij die kinderen en hoe neemt hij die mee. Want het hele stuk didactiek, stapjes. Sterker nog, volgens mij had ik in mijn pitch van... geen kind heeft nog meer een gap in zijn leren. Hè, want elke... Hij sluit gewoon altijd aan daar waar het kind is. Hoe zie jij het?
Nou, ik denk eigenlijk wat je daarmee zegt... is in heel veel opzichten een reflectie van wat wij nu zien als toetsen. Dat gaat heel erg over feitjeskennis... die zich richt op objectiviteit... en dus ook op een soort objectieve kennis. Ik kan dat het woord objectiviteit... ja. Nauwelijks mijn strot uitkrijgen als het om onderwijs gaat. Dus het is denk ik in heel veel opzichten een reflectie van de nauwe blik die we met de hele samenleving hebben. En ook ikzelf nog steeds meerdere keren per jaar stap ik weer soort van uit de volgende doos en kwam ik erachter dat ik toch nog weer in de box aan het denken was waarin ik ben opgegroeid als leerling, student en docent later. Maar dat als je inderdaad... vooral onder toetsen dat stukje verstaat waar het dan alleen maar gaat over die, ja, die didactische kijk erop, waarin het gaat om juist, onjuist, en dat je goede antwoorden moet geven en dergelijke, dan kan ik me voorstellen dat toetsen daar, of dat AI daar wel wat van je werk uit handen kan nemen. Maar mijn hele strijd, dat klinkt een beetje groots, maar mijn doel op het gebied van toetsen is juist om die blik op toetsen veel meer te verruimen. En ik zat me laatst nog te bedenken dat als ik het een beetje saai verwoord, kan ik mezelf een toetsexpert noemen. En als ik het leuker verwoord, dan ben ik eigenlijk al mijn hele leven heel erg geïnteresseerd in goede vragen. Ook gewoon in gesprekken met mensen ben ik over het algemeen meer degene die de vragen stelt dan die heel veel antwoorden graag geeft. En een goede toets, ja, is best te reduceren tot een goede vraag. En ik denk in essentie niet dat AI die taak van de leraar ooit echt over kan nemen. Het stellen van die echt goede vragen. Die je blik op de wereld verruimen. En die je aan het twijfelen.
We moeten leren lezen, we moeten tafels leren. Ja, ja. We hebben een heleboel leerlijnen door het hele onderwijs met elkaar bedacht. We hebben allerlei toetsmomenten daarin. Een doorstroomtoets, een centraal schriftelijk.
Ja.
Toegangseisen, BSA op binnen het studieadvies.
Ja, ja.
He, dus op zich zijn er wel degelijk systemen die ergens zeggen van je zit op de goede weg, je zit niet op de goede weg. En nou ja, wat je nu ook wel in de praktijk ziet, is dat je dan de doorstroomtoets hebt versus het advies van de leerkracht. De wethouder in Amsterdam bijvoorbeeld, die zegt van nou, gelukkig hebben we die doorstroomtoets, want die leerkracht is niet altijd objectief.
Ja.
En volgens mij is er niks zo objectief als een computer die checkt van hey, dat wat je kan reproduceren of dat wat je gedaan hebt, die kan ook over een langere periode jou volgen. Net als je cookies, als je boodschappen gaat doen of je vakantie gaat zoeken, dan blijft en dan ga je naar YouTube en dan zie je ook allemaal tropische eilanden. Althans, ja. Dat gebeurt bij mij altijd. He, dus die kan je heel mooi volgen, die kan precies zien waar je staat en die kan daar een samenvatting van maken en die kan dan zeggen, hey Rob, deze leerling, die staat precies hier. Dus als het gaat over objectief en het hele lerende deel, waar je het net over had, he, dus als het even scheiden, het lerende en het vormende deel, he, dat hele lerende deel, wat je moet kunnen om überhaupt een tekst te kunnen lezen of om überhaupt je mening te kunnen vormen,
ja.
Dat hele leren, dat kan toch helemaal overgenomen worden? Daar hebben we toch geen leraar voor nodig?
Dat is ook het punt waarmee je me aan het denken hebt gezet. Van, nou, misschien kan AI dus wel degelijk behulpzaam zijn voor de leraar als het om dat... Nou ja, Bista maakt dan het onderscheid tussen training en onderwijs en meer om die trainingsdingen gaat, bijvoorbeeld. Dat is een van de redenen dat ik meega op deze zoektocht en wil verkennen van, nou ja, welke rol kan het dan eventueel wel hebben daarin? Want het is nu eenmaal onderdeel geworden van de wereld op dit moment. Dus je kan dat wel volledig willen ontkennen. Maar in ieder geval, voordat je er heel kritisch op bent, wil ik het wel echt goed begrijpen. Pas dan kan je er eigenlijk kritisch op zijn. Maar verder is mijn streven dus helemaal niet objectiviteit. Mijn streven is verantwoordelijke subjectiviteit in het onderwijs.
Help mij. Wat bedoel je nu?
Ik denk dat objectiviteit een heel onhaalbaar streven is, want ik ben geen object en die leerling ook niet. Dus wat is er dan uiteindelijk objectief? En jij zegt dat die AI dan objectief is, maar die AI is ook ontworpen door iemand uiteindelijk die weliswaar die AI leert ook weer op zichzelf. En op een gegeven moment, ja, van wat ik er nu van begrijp, controleer je dat als het ware dus niet helemaal in het begin. Maar er is wel een subject die in het begin, of meerdere subjecten die in het begin die AI ontworpen hebben. En die AI baseert alles wat die doet ook op een bron van data. Liefst zo groot mogelijke hoeveelheden data over alle kennis die er dan in de wereld is. Maar ook al die bronnen zijn weer door mensen geschreven. Dit relateert voor mij aan dat vaak bij meerkeuzetoetsen wordt gezegd dat het een objectieve toets. Maar helemaal geen objectieve toets. Die is ook door mensen ontwikkeld. En er zijn ook mensen die bepaald hebben wat er in die toets terechtkomt uiteindelijk.
En dus alleen ook wat er niet in die toets terechtkomt.
En dus ook wat er niet in die toets terechtkomt. Maar het is gewoon vooral veel afstandelijkere vorm van toetsing waarbij je de verantwoordelijkheid af kan schuiven als het ware. Ook als leraar, dat is ook veilig als jij niet degene bent die die toets heeft ontwikkeld bijvoorbeeld. Heeft ook wel, ik kan het nog niet echt voordelen noemen, maar...
Je bent niet zelf verantwoordelijk voor de selectie eigenlijk door die toets. Ja. Want hij is niet door jou gemaakt. Hij is door een onafhankelijk onderzoeksinstituut ontwikkeld. Dus hij is goed.
Ja, en als je dan kan zeggen dat hij objectief is al helemaal, dan voelt het al helemaal van, oh, dat is dan echt goed. Dus het is ook voor iedereen, ook voor de leerlingen hoor, kan ik me voorstellen, vaak best wel geruststellend van, oh, het is objectief. Maar ik denk dat het is nooit objectief. En in het streven naar die objectiviteit, loop je het risico in ieder geval om de essentie van onderwijs te verliezen. En simpel gezegd denk ik dat die essentie van onderwijs terug te brengen is tot leren samenleven. Ja, dat is dus ook het risico van die AI, dat je dan dus, als je dat kleinere doel bekijkt van die technieken aanleren van leren lezen of spellen of rekenen of wat dan ook, dan kan die AI daar dus in helpen. Dus dat relateert eigenlijk aan wat ik eerder zei over op doelen op een smart niveau geformuleerd, meetbaar gemaakt. Ja, dan lijkt het heel zinvol. Maar als je kijkt naar het hogere doel van leren samenleven, dan staat zo'n AI dat in de weg. Want dan zit je als leerling of student juist de hele tijd achter je laptop.
Gemiddelde kind zit in een rekenboek, zit in een taalmethode. Hè, er zit toch ook iets tussen?
Ja.
En het is de taalmethode die langs taaldoelen gaat. En de rekenmethode die helpt langs de rekendoelen. En het is de docent die af en toe wat uitlegt.
Ja.
Dus het enige wat ik dan heb is dat je dan steeds die rijtjes maakt. Neem even de rekenmethodes. En je kijkt dan na of dat kind het goed doet. En aan de hand van wat jij dan kijkt, hoop ik dat een leerkracht ziet waar je gaten zitten.
Ja.
En gaat je eventueel extra helpen of niet.
Ja.
Terwijl dus volgens mij AI veel zuiverder kan kijken van dit weet je wel, dit weet je niet.
Mm.
En een kattenbelletje aan de leerkracht van, hey, Rob, doet iets raars met de tafel van 2, 4, 6 en 8. Met oneven getallen lijkt die goed te zijn, maar met die even, dat je dat zo kan zien. Waar je het anders misschien niet zo zichtbaar zou zien, want je hebt je rijtjes goed gedaan in je methode.
Ja.
Even een heel flauw voorbeeld, maar dus...
Nee, dat vind ik niet zo'n flauw voorbeeld, eerlijk gezegd. Kijk, ik denk allereerst ten opzichte van in de boeken zitten. Boeken zijn eigenlijk, kan je natuurlijk ook zien als een vorm van technologie, die alleen al zo lang bestaat dat we het niet meer geneigd zullen zijn om het te zien, misschien als technologie. Maar een artikel wat ik ook al een keer met je deelde van Sharples uit 2007, die zegt dat elke soort van technologie van een bepaald tijdperk het onderwijs ook mede vorm geeft. Ja, en daar geloof ik ook wel in. Dus vandaar ook dat ik benieuwd ben naar waar AI dan dus wel uiteindelijk van waarde kan zijn, ook in het onderwijs. Dat zie ik zeker wel in. Met alleen als risico dat je dus moet blijven inzien, of het risico is dus dat je niet meer inziet dat er wel ook nog veel meer is dan dat. Ik had het er gisteren nog over met mijn vrouw die ook in het onderwijs werkt. Dat onze dochter van bijna anderhalf bizar veel begrijpt over taal. Van wat wij zeggen. Dat merken we opeens de laatste weken echt keihard gaan. Bizar wat zij opeens allemaal begrijpt. We hebben helemaal nooit een instructie of een boek of iets dergelijks gegeven. Er zit helemaal geen enorme structuur in. Nou, we denken er goed over na dat we er een heel rijk taalaanbod geven door gewoon veel met haar te praten. En we zijn allebei ook heel talig. Maar er zit dus die hele systematiek en dergelijke niet achter. Dat is puur door gewoon echt met haar te interacteren. Een stukje van die systematiek zit nu in boeken, die kan dus wel ook door AI worden overgenomen. Daar zie ik zeker wel een mogelijke toegevoegde waarde in.
Zet jouw zorg, ik vind het een mooi voorbeeld. Ik heb in het verleden ook wel podcast gemaakt over leren lezen zonder methode. Hè? Dus echt alleen maar uitgaan van die rijke taalomgeving en die stimuleren en lezen. En die kinderen, die bleven ook lezen, bleek uit al die onderzoeken en zo. Zit het eigenlijk in die pedagogische verantwoordelijkheid? Even heel plat gezegd dat als je een methode hebt of je zou AI inzetten of je gebruikt een snippet of whatever, dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid weggeeft aan een methode en daarmee zelf niet hoeft te verschijnen. Dus dat het dat, hè, want dan zit dat leren wel goed.
Ja.
Zit daar je...
Nou, ja, en nog terugkerend op je vorige vraag, want je zei ergens... in een bijzin, nou, misschien was het wel een hoofdzin, dat weet ik niet, dat AI veel betere vragen kan stellen dan de leraar. En dan denk ik, nee, dat denk ik in essentie niet. Het voordeel van AI kan alleen bijvoorbeeld zijn als je 25 leerlingen in je klas hebt, of in het hoger onderwijs nog veel meer in je collegezaal. Ja, dan kan jij als leraar nooit meer al die kinderen of studenten die goede passende vragen stellen. En dan kan het wel zo zijn dat AI dat dan beter kan dan jij als leraar. Maar jij als leraar neemt zoveel meer waar dan alleen maar dat talige stukje waar AI zich op kan richten. Het zijn large language models. Ze moeten het doen met dat stukje van de werkelijkheid wat we in taal uit kunnen drukken. En dat is een beperking, een aanzienlijke beperking. Terwijl jij als leraar ook al dat niet-talige mee kan nemen in hoe je die leerling bijstuurt. Dus het eerste aspect zit hem erin dat ik denk dat AI gaat over het stukje van de werkelijkheid wat we kunnen meten in termen van taal. En dat vind ik een hele belangrijke beperking. En het andere zit hem inderdaad precies in wat je zegt, in die pedagogische verantwoordelijkheid die ik niet graag bij een computer neer zou leggen. Als ik het even plat sla, tot AI, ja, tot een
en
computer.
Waar zit dan je zorg? Want ik zit dus aan de kant van, hè, juist als die computer dat overneemt, dan heb je de beste onderwijsassistent die je maar kan wensen. Die heeft eindeloos geduld, die kan eindeloos herhalen. Ja. Die kan je eindeloos helpen repeteren.
Ja.
En dan kan die leerkracht gewoon echt het pedagogische werk doen waartoe die op aarde is. Elke leerkracht, dat moet je herkennen, die naar de EMPO gaat, die willen allemaal iets met dat kind doen. Niemand zegt, ik wil die methode nakijken. Niemand zegt, ik wil zo goed mogelijk die tafels leren. Maar iedereen zegt, ik wil dat kind helpen om volwassen in die wereld te komen. Ja. Maar hij heeft er allemaal andere taal voor. Alleen in de praktijk zijn we allemaal bezig om toetsen te bezig, ons te verantwoorden. Al dat hele werk, denk ik, van, nou, dat kan dan eindelijk... Hebben we iets als mensheid uitgevonden dat we alle aandacht aan, nou ja, die vorming kunnen gaan geven?
Ja.
En je ziet er meteen een groot gevaar in op. Durven die verantwoordelijkheid niet te nemen? Of voeden we ze?
Ja, het is denk ik dus...
Vormen we ze, de leerkrachten, niet zelf genoeg?
Het gevaar zit er voor mij denk ik allereerst in dat die AI geen moreel besef heeft. Dus dat is altijd iets wat jij als leerkracht daar nog in moet brengen. Dat is het eerste wat bij me opkomt als het belangrijkste gevaar. En dan dus niet eens geen moreel besef, maar ook nog de angst erachter van, wat zijn die bedrijven die AI hebben vormgegeven? Die zijn vooral op winst uit, waarschijnlijk. Dus het is niet alleen maar een richtingsloosheid wat mijn zorg daarin is, maar echt een bewuste verkeerde richting die mijn zorg daar eigenlijk in is. Maar
een doorgeschoten marktwerking?
Ja, ik ben überhaupt niet zo'n... dat ik de marktwerking als een soort van hoog ideaal zie al van kinds af aan. Het is nou eenmaal hoe het nu is. Maar juist in het onderwijs denk ik dat je heel erg tegen die marktwerking moet beschermen. Ik kan me niet voorstellen dat die AI een soort moreel besef heeft. Ik denk dat dat zoiets gecompliceerd is. Dat we in ieder geval nu niet kunnen verwachten dat AI dat heeft. En ik ben sceptisch over of dat ooit echt gaat kunnen. Ja, en daar zit dus je verantwoordelijkheid als leraar. En het risico dus vanuit die AI dat je dat uit het oog verliest, denk ik.
Toch, of je nou een onderwijsassistent hebt of een AI-systeem met eindeloos geduld, die leerkracht moet verschijnen.
Ja.
En als ik nu in de praktijk kijk, dan zie ik niet altijd die leerkracht verschijnen. Die verhult zich achter. Dus vormen we op dit moment überhaupt los van AI, want dat vind ik eigenlijk de meest interessante vraag van het hele vraagstuk. Verschijnt de leerkracht wel genoeg op dat morele en dat pedagogische vraagstuk?
Als ik onze studenten bij de EMPO zie, dan ben ik daar heel hoopvol over gestemd. Maar dat zal vast niet overal zo zijn. Ik vrees inderdaad ook dat juist die hele drang naar allerlei objectieve... die drang naar objectiviteit in ons onderwijs, dat heel vaak in de weg staat. Dat wat dat betreft AI binnen die drang gedacht de leraar heel veel werk uit handen kan nemen. Maar dat het dus wat dat betreft ook juist een soort volgende stap in de verkeerde richting waar we al heen aan het bewegen zijn is. Ja, en dat is denk ik mijn zorg daarover.
Heb je ooit het boek van Adriaan de Groot, Vijven en Zessen gelezen? Is dit je zorg een beetje dat AI, zeg maar, de nieuwe CITO-ontwikkeling van Adriaan de Groot is? Die heeft toen een toetssysteem met ponskaarten. Ja. Daarom hebben we ook nog steeds die meer keuzevragen en die doorstroomtoets. Zit jouw zorg een beetje in een vergelijkbaar stuk dat hij zei van, goh, we hebben er iets uithalen en we hebben eigenlijk veel te veel waarde aan die data gegeven?
Ja, dat is denk ik best wel vergelijkbaar. De CITO-toets, ja, hoe die nu is, is natuurlijk best wel hoe die destijds was. Als je het proefschrift van Karen Heij erop naslaat. En dat is een hele smalle meting. Hij is heel bewust daar gegaan voor een hele smalle meting van datgene wat hij dan wel goed kon meten. En ook door bijvoorbeeld meer keuzevragen alleen maar erin te hebben, sluit je natuurlijk heel veel soorten interessante vragen die je aan kinderen zou kunnen stellen uit. Want er zijn dus alleen maar vragen met goede en foute antwoorden mogelijk. En dan ook nog eens alleen maar met gesloten vraagtypen. En dan ook alleen nog maar over taal en rekenen. Of hoofdzakelijk over taal en rekenen. Dus daar zie ik inderdaad wel een duidelijke analogie in. Dat je eigenlijk maar alleen maar op het meetbare stukje je focust. Terwijl heel veel dingen niet meetbaar zijn en heel veel dingen zelfs misschien niet in taal uit te drukken zijn die er wezenlijk toe doen voor ons als mens en voor de vorming van de jonge mensen.
Maar dan zijn er ook mensen in onze maatschappij die zeggen, ja, dat is een beetje luchtfietserij waar je het niet over hebt, hè? Dat niet meetbare. Hè? Dus we gaan ook niet naar een dokter die niet precies weet wat hij moet gaan doen en je laat ook niet in je snijden. Hè? Of je vliegt ook niet met een vliegtuig als een piloot niet precies. Hè? Dus dat niet meetbare, daar gaat het toch niet om?
Ik denk als je mensen vraagt van wat is nou het meest betekenisvol in jouw leven? Dan zullen de meeste mensen, vermoed ik, uiteindelijk uitkomen, of misschien vrij snel uitkomen, op de mensen om ze heen. Dus de liefde, de verbinding met de mensen om ze heen. En ga er dan eens over nadenken, hoe goed kan je dat meten? Hoe goed kan jij vriendschap meten? Hoe goed jouw vriendschap is met iemand? Of liefde meten die je voor je kinderen voelt? Of wat dan ook. En ik denk dat je dan al wel vrij snel inziet van, oh ja, oké, dat is best wel problematisch eigenlijk als ik dat in cijfertjes ga proberen uit te drukken. Ga al je vrienden maar eens een cijfer geven voor hoe goede vrienden ze zijn. Dus ik ben het wat dat betreft niet helemaal met je eens. Ik denk eigenlijk dat iedereen al inziet of de mogelijkheid heeft om in te gaan zien dat we heel fundamentele aspecten van het mens zijn niet kunnen meten.
En Joop Berding geeft in die podcast een voorbeeld van, je kan ook geen bedrijf starten als je niet kan communiceren. Want dan hou je helemaal geen klanten bij je. Ja. En dan verdien je ook gewoon niks. Hè? Ja. En communicatie staat niet in de CITO opgenomen, zeg maar, als leerlijn.
Nee. Ja, we meten vaak niet datgene wat we daadwerkelijk willen meten, maar een soort van afgeleide ervan. Ja.
Wat mij enorm raakte, wat jij zei of vroeg in een van de eerdere podcasts die we samen hebben opgenomen, is dat jij zei van, ja, door die big data, je zegt nu net het commerciële belang, maar überhaupt dat het big data, gaan we zoveel meten. Ja. En dan verdwijnen we al helemaal bij die essentie weg.
Ja.
Kan je mij even meenemen, wat bedoel je met het eindeloos meten maakt dingen compleet stuk?
Ik moet zelf, geef ik hier vaak het voorbeeld van hardlopen. Dat deed ik al jaren. Gewoon ontspannen, lekker rennen. Geen idee hoe ver ik ging bijvoorbeeld of hoe hard ik ging. En toen kocht ik op een gegeven moment een hardloophorloge. En dan zit er dan dus niet eens, in een hardloophorloge, daar kan je dus mee zien hoe ver je rent, hoe hard je rent per kilometer of op een moment, hoe hoog je hartslag is. Nou, er zijn nog wel meer statistieken, maar dat zijn een aantal belangrijke. En er zit niet eens belang aan die meting op dat moment nog. En alsnog raak ik daar dan al gelijk, en dat zegt ook iets over mij, maar ik denk niet dat ik de enige ben, heel erg op gefocust dat ik het zo goed mogelijk wil doen in al die statistieken. Maar ik ging oorspronkelijk hardlopen om voor mijn gezondheid. Ook om lekker buiten te zijn bijvoorbeeld, maar vooral omdat ik denk, ja, bewegen is wel goed voor mijn gezondheid. Maar doordat ik zo focus op die tijd die ik ren, ga ik door pijntjes heen rennen. Of denk ik, nee, ik moet 10 kilometer rennen vandaag van mezelf. Dus ik, na 8 kilometer begin ik mijn knie toch wel ernstig te voelen. Maar ik moet nog 2 kilometer. Ja, dan raak ik zo gefocust op die dingen die ik daarin kan meten, dat de dingen die niet gemeten worden schade oplopen bij dat hardlopen.
Ja, nou heb ik sinds een week ook iets om mijn pols. Want ik beweeg uit mezelf te weinig.
Ja.
Dus ik zie dat ik per dag meer moet doen.
Ja.
Dus ik gebruik het juist dat ik denk, hey shit, ik heb gewoon te weinig bewogen vandaag. Ja. Je moet eventjes wat meer doen met je dikke buik.
Ja, ja. Ik kreeg van studenten ook wel eens, ik ben vrij kritisch op hoeveel er getoetst wordt in ons onderwijs. En die komen dan met, ja, maar dit heeft toch ook waarde? En dan zeg ik ook wel van, als we helemaal niks zouden toetsen nu in ons onderwijs, dan zou ik nu denk ik de tegenovergestelde boodschap zitten te verkondigen. Namelijk dat we het juist meer moeten doen. Dus het is ook niet dat ik zeg dat je helemaal niks meer in kaart moet brengen of iets dergelijks. Ik zie er zeker wel de waarde van in om dingen te meten. Ja, en bij datzelfde hardloophorloge gebruik ik ook altijd het voorbeeld dat als ik bijvoorbeeld me wat minder focus tijdens mijn trainingen op die snelheid die ik ren en wat meer op mijn hartslag, dat het wel degelijk waardevol kan zijn en een heel goede manier om te trainen. Dus het is ook helemaal niet zo dat ik tegen meten ben. Ik heb ook dat hardloophorloge zelf gekocht en toen was ik al ruimschoots bezig met toetsing en me daarin te verdiepen en bezig met alle beperkingen van metingen. Dus ja, mijn boodschap is ook zeker niet dat we niet moeten meten, maar dat je altijd heel goed moet beseffen dat die meting hoe dan ook imperfect is en dat juist die imperfectie gevolgen gaat hebben voor de doelen die je nastreeft. Dat het verleidelijk is om die meting zo goed mogelijk te willen krijgen en dat je daarmee eigenlijk de stukken van de doelen die je niet meet in de problemen brengt. En dat zit dus ook bij AI. Die AI kan dus denk ik op bepaalde aspecten van het onderwijs heel goed helpen, maar dat zijn de meetbare, talige aspecten van ons onderwijs. En dat is maar een heel smal stukje van het onderwijs, denk ik, wat er werkelijk toe doet.
Dus we hebben wederom een nieuwe buzz. Ja, een geluid in de samenleving. Oh, AI gaat ons leven veranderen. Je ziet het al in je telefoon. En ja. Je ziet het al met ChatGPT en met plaatjes. Oh, fantastisch, het gaat de wereld redden. En ondertussen zijn we eigenlijk hetzelfde aan het doen als Adriaan de Groot. We zijn iets aan het, een monster aan het creëren, wat ons eigenlijk weer enorm versmalt. Wat enorme maatschappelijke gevolgen kan hebben.
Ja, Alosha zei in de vorige podcast, je kan een hamer gebruiken, dat zijn lekker om op zijn Rotterdams om iemand zijn schedel in te slaan of om iets te bouwen ermee. Zo kijk ik er ook wel naar. Dus het is niet alleen maar slecht. Het hangt er vanaf wat je ermee doet.
Is dat de kern, wat je ermee doet?
Ja, wat je ermee doet, maar dus wel, ik denk dat ik wel een stuk sceptischer ben over alle positieve kanten ervan en hoeveel je ermee kan bereiken en hoe groot deel van het onderwijs je ermee zou kunnen versterken of hoeveel je de leraar ermee uit handen zou kunnen nemen.
Maar zit hier niet echt jouw bezorgdheid over hoe ga je om met die hamer AI? Ja. En hoe zet je je pedagogische leiderschap in als leerkracht, als schoolleider, als bestuurder, iedereen die het onderwijs werkt of ja, klasassistent, whatever. Is dat niet de kern dat we dat een beetje weggeven? Dat we dat weggeven aan de effectieve instructie of aan de methode, of we geven het pedagogische eigenaarschap weg aan AI.
Ja.
Is dat een beetje de kern van je appel? Ga terug naar echt je pedagogische vraag. Wat heb je nou met dat kind te doen? Dat kind wat daar in die klas zit?
Ja, inderdaad. Ik denk dat het risico is dat we het menselijke van het onderwijs, dus daadwerkelijke sociale interactie die je met elkaar hebt, opgeven, weggeven aan AI. Dus de AI gaat de vragen voor je stellen als leraar. Kijk, waar de vergelijking is tussen, er worden geen vragen aan de leerling gesteld of er worden nu opeens vragen door AI aan de leerling gesteld, denk ik, ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen dat AI wel wat toevoegt. Maar als de vergelijking is, de leraar stelt de vragen of AI stelt de vragen, dan denk ik dat AI een hele hoop weghaalt.
Ervan uitgaan dat de leerkracht het goede ziet.
Ja, het is altijd afhankelijk van met welke leraar je het vergelijkt. En als je met een hele slechte leraar vergelijkt, kan ik me voorstellen dat AI misschien wel een vooruitgang is. Of in ieder geval op bepaalde vlakken misschien wel een vooruitgang is. Maar als je met een hele goede leraar vergelijkt, kan ik me dat eigenlijk niet voorstellen.
Alosha die zegt dus, het is eigenlijk een instrument, hè? Het is een hamer. En die andere podcast, daarvoor ging het ook. Hè? Je moet, het kunstenaarschap zit toch in de mens die de hamer gebruikt.
Ja.
En die moeten kunst herkennen.
Ja.
AI gaat dat niet doen. Ik zit nog even... Dewey was een belangrijke bron voor jou. Neem even heel kort de kern van die theorie mee.
De kern van die theorie, wat ik ervan uithaal, is dat je kennis altijd opdoet door te handelen. En dan te zien wat de consequenties van dat handelen zijn, daarop te reflecteren. En door die combinatie van handelen en reflectie bouw je kennis op. En mijn vraag hierbij is dan dus... überhaupt, zou je kunnen zeggen, hebben we dat in ons onderwijs dan wel helemaal goed begrepen op dit moment? Zijn we niet veel te veel kennis erin aan het stampen en te weinig aan de kinderen, de studenten, aan het laten handelen? Of anderzijds, ja, je bent... Dewey noemt het een transactional theory of knowing. Dus het gaat om transacties of interacties. Maar je bent ook wel weer in interactie met die AI. En met al die kennis, ja, afhankelijk van waar die AI op gebaseerd is, maar laten we zeggen al die kennis waar AI op gebaseerd is, ben je dan mee in interactie. Nou, misschien is dat ook wel, nou, zoals jij misschien net zelf al zei, een rijkere interactie dan je met een boek bijvoorbeeld kan hebben. Dus nogmaals, ik ben wel nieuwsgierig naar of daar ook toch wel mogelijkheden voor AI zitten, dat ze wel degelijk, omdat je dus niet met al die 25 leerlingen in je klas tegelijkertijd in een vraaggesprek verwikkeld kan zijn, waar je de vragen inderdaad afstemt op het niveau waar zij nu zitten. Of AI daar iets in toe kan voegen. En dus gelijk weer de kanttekening in mijn hoofd. Maar dat gaan nooit zulke rijke vragen zijn. Dat gaan dus vragen zijn op een vrij smal stukje van de werkelijkheid gericht.
Omdat we het kunnen meten en een getal of een data aan kunnen hangen, denken we dat we er grip op hebben.
Ja.
En dat is ook een soort schijnwereld.
Ja, ik zit inderdaad schijnwereld. Een heel smal stukje van de weer, een platgeslagen stukje. Dus inderdaad, ik moet nu denken aan Plato zijn grot vergelijking. Dat hij zegt van wij kijken niet naar wat er echt gebeurt, maar alleen maar naar de schaduwen eigenlijk van wat er van hoe het echt is. Zo zou je het dan misschien kunnen zien op het gebied van die meting. Want het is ook niet dat die meting helemaal niet is. Niet samenhangt met wat het echt is, maar het is wel echt een heel, in heel veel gevallen, maar een heel karig beeld.
Maar met andere woorden, we zijn misschien niet altijd op zoek naar die pedagogische vragen en het pedagogische goede, maar we vinden het wel fijn om een voorspelbare maatschappij in te richten die toch marktgericht is, waarin we toch zoveel mogelijk kunnen verkopen, dus dat we toch al die data hebben.
Ja, ik ben zelf eerder geneigd om te denken, er zullen vast mensen voor wie dat mensen zijn voor wie dat zo is. Ik ben toch geneigd om te denken dat... Nou, het geldt hetzelfde voor die objectiviteit waar ik het eerder over had. Van, ik snap wel dat je streeft naar objectiviteit. Want het zou heel fijn zijn als je echt volledig eerlijke beslissingen kan nemen over wie er naar welk niveau in ons onderwijs gaat, bijvoorbeeld. Maar het kan niet. En in die drang ernaar maak je heel veel kapot. Dus ik snap wel dat die drang er is bij heel veel mensen. En ik denk dat het probleem hem vooral erin zit, of ook optimistisch gezegd, de mogelijkheid er vooral in zit, dat als je mensen ervan overtuigt of ze inzichtelijk maakt voor ze wat je allemaal opoffert in die drang naar controle bijvoorbeeld. En dat is denk ik ook precies wat Bista bijvoorbeeld doet. Het prachtige risico van onderwijs. Je moet juist dat risico durven lopen om iets moois te kunnen laten ontstaan. Ja, dat is een moeizaam proces om mensen daarin mee te krijgen. Maar ja, ik geloof... niet dat mensen al dat moois helemaal niet willen. Ik geloof vooral dat ze niet voldoende inzien nog dat bepaalde doelen die ze nastreven, of de manier waarop ze die doelen nastreven, heel veel moois uiteindelijk in de weg staat. En dat je daar vooral gewoon goed het gesprek over moet blijven voeren. Ja, en ook echt moet blijven voeren. En ook echt een gesprek. Dus niet alleen maar vertellen hoe het zit, maar ook proberen te begrijpen hoe zij er dan over denken.
Richting laatste vraag misschien. Je hebt Bista genoemd, je hebt Dewey genoemd. Welke andere pedagogische denkers zouden we moeten meenemen in ons theoretisch kader? En eventueel waarom?
Nou, iemand waar ik zelf in geïnteresseerd ben is Foucault. Maar ik kan nog niet zeggen waarom we die moeten meenemen in ons theoretisch kader. Maar die is me aangeraden door Karen Heij en Elisabeth Langeveld. Allebei ook toetsdeskundigen. Ja, omdat die van wat ik er tot nu toe uit indirecte bronnen van begrijp, alles maar in beeld brengen van iemand een soort van onze huidige vorm van disciplineren en straffen is geworden, als ik het zo samenvat. Maar daar ga ik dus over lezen. Daar ben ik over aan het lezen. Ik ben zelf een van de eerste pedagogische bronnen die ik las was Merieux. En dan niet De plicht om weerstand te bieden, maar Frankenstein en de pedagogiek heet het boek volgens mij. Het hangt ook behoorlijk samen met wat Bista erover zegt. En dat raakt ook aan wat jij net zegt. Dat hij het probleem van... Nou, het monster heet eigenlijk niet Frankenstein, maar het is dokter Frankenstein en diens monster. Dat het probleem erin lag dat de dokter wilde bepalen wat voor wezen zijn monster werd. En door dat helemaal te willen bepalen, werd het een monster uiteindelijk. En doordat hij niet accepteerde wat voor wezen het was. Daar zit denk ik wel een belangrijke les voor opvoeding, vorming en dus ook onderwijs in. Dat je dus juist niet alles moet willen controleren, want dan maak je het juist tot een monster.
Is dat eigenlijk ook de metafoor voor AI? Is AI de Frankenstein van milieu?
Dat kan het zijn als we niet heel goed onze pedagogische verantwoordelijkheid nemen in het onderwijs. En niet heel goed blijven nadenken over hoe we het van waarde kunnen laten zijn en waar het onze waarden en bedoelingen vooral in de weg zou zitten. Dus als de uitkomst hier uiteindelijk van is dat iedereen denkt van holy crap, die AI die kan veel betere vragen stellen dan ik. Ik ga die kinderen de hele dag achter de laptop zetten en laten interacteren met AI, want dan leren ze heel goed spellen en rekenen. Dan is het wel een heel groot monster wat we gecreëerd hebben.
Wat had je bedacht wat we niet besproken hebben?
Nou, iets wat me nog bijbleef uit het gesprek met Alosha, dat AI een beetje een praatjesmaker is. Zo iemand die heel veel indruk maakt in eerste instantie, en dan als je wat beter doorvraagt, dat je erachter komt dat het allemaal helemaal niet zo indrukwekkend is als diegene het doet voorkomen. Zag ik ook de analogie met een horoscoop. Dat de antwoorden die AI je geeft zo op zo'n manier geformuleerd zijn dat er altijd wel iets van klopt en dat je denkt, ja, dat is echt een heel mooi antwoord. En Alosha stipte daarbij aan dat wij juist heel goed zijn in die dingen daar als het ware uit te halen en er dus bij een horoscoop te denken, ja, dat klopt helemaal. En bij een praatjesmaker ook van, wauw, wat fantastisch. Ja, dat dus ook echt een risico is van die AI.
We gaan zo een nieuw gesprek in samen.
Ja.
Naar aanleiding, we zitten midden in het EK voetbal. Ja. We weten niet hoe het verder zal gaan. Nee. Dat heeft AI kan ons dat ook niet vertellen. Maar wat mij in ieder geval opviel, en ik ging dat eens tegen je aanhouden, naar aanleiding van je zei van, ja, hoe meer data, dat gaat ons niet altijd helpen. Nee. Toen maakte ik de analogie met het EK voetbal, waarin veel, volgens mij België heeft 3 keer een doelpunt afgekeurd gekregen, omdat echt een kleine teen buitenspel staat. Ergens willen we zuiver weten, staat iemand buiten spel? En aan de andere kant, rare beslissingen op basis van een computermodel.
Ja, er zit natuurlijk nog wel een mens achter. Dus op basis van videobeelden die door een andere scheidsrechter worden bekeken.
Ja, dus wat zie jij?
Ja, het computermodel wat die lijn erop legt voor die buitenspel natuurlijk. Ja, en dan zie ik dan de verschillen daarin dat het bij bijvoorbeeld die buitenspelregel, is dat wel een door ons bedachte regel in dat spel die daar daadwerkelijk is, die vrij concreet is en die ook niet perfect, maar behoorlijk goed te observeren is. Dus dat de meetbaarheid in die situatie eigenlijk veel beter is dan in ons onderwijs over het algemeen. Leren speelt zich per definitie in je hoofd af en is dus nooit observeerbaar. Dus ik zei je ook de vorige keer al van, de analogie zou dan in zekere zin misschien beter kloppen als we bij een voetbalwedstrijd alleen maar de publieksgeluiden zouden kunnen meten en op basis daarvan de beslissingen moeten gaan nemen als VAR.
Wat bedoel je? Dus als ze gaan schreeuwen, dan is
er is geschreeuwd, dus dan is dat wel een indicatie dat er misschien een overtreding is gemaakt. Dus dan moet ik misschien mijn oordeel aan gaan passen of dus toch een penalty gaan geven of iets dergelijks. Dat zie ik dan als een betere vergelijking met het onderwijs, omdat dus de meetbaarheid veel gecompliceerder ligt in ons onderwijs. Er zit nog een ander verschil, denk ik, ook in dat voetbal, het doel vrij concreet is. Helder, je moet die wedstrijd winnen, je moet de meeste doelpunten maken. En in het onderwijs er heel veel verschillende doelen zijn op allerlei verschillende niveaus die deels ook conflicterend zijn met elkaar ook nog weer. Dus die ene meting die je doet sluit dan goed aan bij je ene doel, maar heel slecht bij het andere. Daar haal ik altijd het voorbeeld aan van bij mijn eigen lessen over toetsing die ik studenten geef, wil ik bepaalde kennis eigenlijk meegeven en zou ik willen checken hoe goed ze dat begrepen hebben en of ze dat wel onthouden hebben. En aan de andere kant een soort passie opwekken bij ze om zelf goed na te denken over hoe ze hun leerlingen toetsen. Nou, die passie smoor ik waarschijnlijk weer in de kiem als ik allerlei kennistoetsen de hele tijd ga geven die ze moeten halen en waarbij ik bepaal wat ze daar dan moeten leren. Dus dat zijn beide valide doelen voor mij om te stellen als docent. Maar mijn toets zal bij de verschillende doelen niet even goed aansluiten. Onderwijs is op verschillende manieren denk ik een stuk complexer dan een voetbalwedstrijd. Nou, dat vind ik een ander mooi stuk bij de VAR. Wat me opvalt, dat mensen dat inderdaad vaak toch niet lijken te beseffen. Er komt dus uiteindelijk zo'n punt waarop het lastig is. De grenzen tussen die categorieën zijn uiteindelijk altijd vaag, omdat die categorieën alleen maar in ons hoofd gemaakt zijn en onderhandeld moeten worden. Dus er komt altijd een punt van subjectiviteit, ook daarin. Ja, ik denk dus dat we dat veel meer moeten omarmen. Dat je dus bijvoorbeeld scheidsrechters daarin ook gewoon de verantwoordelijkheid geeft van, er is niet objectief vast te stellen of dat opzettelijk hens was, want daar gaat het dan volgens mij om in het strafschopgebied. Het moet opzettelijk hens zijn, dus er moet dan een beweging naar de bal toe worden gemaakt of iets dergelijks. Dat ga je dus ook nooit oplossen door dan de AI uiteindelijk die beslissing te laten nemen of iets dergelijks. Dat ga je alleen maar oplossen, tussen aanhalingstekens, door te omarmen dat het uiteindelijk een subjectief oordeel gaat zijn en dat de scheidsrechter, ja, ik gebruikte de term eerder ook al, in zijn verantwoordelijke subjectiviteit die beslissing neemt.
En dan moeten we ons daarbij neerleggen.
Ja.
Net als in het onderwijs.
Nou, als je erop vertrouwt dat die scheidsrechter dat met de beste intenties doet, dan denk ik dat je je daar uiteindelijk bij neer moet kunnen leggen, ja. En net als in het onderwijs, dat ik ook het belangrijk vind om altijd goed in je achterhoofd te houden dat iedereen die in het onderwijs werkt dat met goede bedoelingen is gaan doen. Daar ben ik echt volledig van overtuigd. En als je dat als basis onder al je oordelen ook over al die mensen in het onderwijs legt, dat denk ik in veel gevallen wel tot ander handelen zou leiden dan waar nu sprake van is.
Dus eigenlijk dan hebben we minder data nodig, maar moeten we meer op dat morele kompas en die vorming gaan zitten, ook bij lerarenopleidingen.
Ja, meer vanuit vertrouwen gaan redeneren weer in ons onderwijs. En inderdaad, gewoon ook vanuit het vertrouwen dat die studenten in onze opleidingen bijvoorbeeld ook gewoon heel graag hele goede leraren willen worden die het beste doen voor de kinderen in hun klas.
Rob, dankjewel.
Jij ook bedankt.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.